Kies jij voor persoonlijke groei? Dan is deze podcast voor jou. In de reis naar innerlijke bevrijding nemen wij, Briant en Yaldara, je mee in onze persoonlijke en professionele reis naar innerlijke bevrijding. Wat komen we daarin tegen bij onze klanten? En hoe maken we deze reis zelf? Tell me what's your motive?
We gaan het hebben over emotionele mishandeling.
Een beladen onderwerp. En het eerste wat mij altijd opvalt is... Als wij in een sessie zijn met onze klanten... en we benoemen dat wat ze is overkomen... geven we het woord emotionele mishandeling, dan is er eigenlijk standaard ontkenning.
Ja.
Ja, maar dit woord is veel te groot voor dat wat mij is overkomen.
Ja.
In het begin verbaasde me dat. Ik had gedacht dat dat veel meer een bevrijding zou opleveren. Maar ik ben gaan begrijpen in de loop van de jaren dat... dat wat, laat ik even mezelf noemen, in de ik-vorm, dat wat mij overkomen is als kind, dat wat jou overkomen is als kind, daar zijn we zo mee vergroeid, daar zijn we zo mee verkleefd.
Ja.
Dat is zo, dat zijn wij zo geworden, dat we in eerste instantie daar helemaal niet buiten kunnen gaan staan en daar van een afstand naar kunnen gaan kijken. Om te zien hoe erg het was.
Nou ja, en er is ook nog iets als... het is onzichtbaar. Als we het hebben over lichamelijke en seksuele mishandeling... dat is, ook al zijn er geen toeschouwers bij... maar dat is een uiterlijk vertoon geweest. Daarvan kan je makkelijk zeggen als iemand jou... een klap in het gezicht heeft gegeven... dat, weet je, die pijn heb ik letterlijk gevoeld. En die emotionele mishandeling... die pijn heb je ook gevoeld... maar zit niet in het uiterlijk vertoon.
Nou, ik snap dat je dat zegt. En toch...
Het is ook niet helemaal waar trouwens.
Nou ja, weet je wat het is? En ook in seksuele mishandeling... en ook in lichamelijke mishandeling... zit dezelfde ontkenning.
Ja, zit dezelfde component ontkenning. Ja, klopt.
Waarom? Nogmaals, omdat je ermee vergroeid bent.
Ja.
Jij zit midden in die emotie.
Ja.
En je kunt jezelf niet scheiden van die emotie. Dus het er buiten gaan staan om te kijken hoe erg het was. Wat nou eigenlijk echt gebeurd is. En bovendien, er is nog iets. Voor jou is het je werkelijkheid. Dus is het normaal. Voor een buitenstaander die daar met vreemde ogen naar kijkt, die kan zien dat het totaal niet normaal was. Dat het abnormaal was. Die kan veel meer zien hoe erg het was. En dat is ook eigenlijk wat er altijd gebeurt. We brengen onze klant van daar middenin staan naar eigenlijk naar een positie... brengen we hem van haar of hem naar de positie van de buitenstaander die kijkt en die voor het eerst kan zien met de ogen van
de volwassene.
De volwassene of de vreemde,
ja.
om het nog verder weg te halen, naar wat is daar eigenlijk gebeurd? Wat is mij overkomen? Wat is dat kind overkomen?
Ja, wat is dat kind overkomen? Maar voordat we daar al verder op doorgaan, waarom geven wij de label emotionele mishandeling daaraan? Wat is er, weet je, ik kan me namelijk voorstellen dat heel veel mensen zich afvragen van, waarom moet je dat nou zo noemen?
Nou, weet je, om die ontkenning en die vervreemding, verkleving zeggen, om die ontkenning en die verkleving als het ware te doorbreken. Om dat letterlijk los te maken van de ik. En dat label, het is maar een label, maar dat helpt om het in zijn waarheid en in zijn grootheid. Je trekt het als het ware in de waarheid. Je trekt het in de grootheid. Zo groot was het. Zo zwaar was het. Zo allesomvattend was het. Zo indringend was het.
Ja. Want dat is wat we altijd zien bij onze klanten. Dat het de impact van zo zwaar was het en zo indringend was het.
Ja. Zo bezweken ben ik eronder.
Precies. Wat je als kleine, de kleine jij, hè, wat we dan in het volwassen, wat wij in ons werk het innerlijk kind noemen, dat is de kleine jij.
De jongere jij.
De jongere jij. Ja. Dankjewel, dat is het betere woord. Wat je gewoon niet aankon. Wat helemaal niet bij je hoorde, wat je niet aankon. Wat niet bij jou hoorde, wat niet op jouw schoudertjes hoorde, waar jij niet onder gebukt had mogen gaan.
Ja, wat niet normaal was.
Ja.
Wat niet, kijk, en normaal is natuurlijk een enorm rekbaar begrip. Hè? Wat voor de een normaal is, is voor de ander abnormaal. Maar menig kind is blootgesteld aan situaties waar die niet blootgesteld aan had mogen worden.
Maar daar kan je wel iets neutraals over zeggen. Dat wil ik straks wel doen. Ik wil eerst nog iets over die verkleving zeggen. Je hebt het over die verkleving, dat vind ik een mooi woord. Maar ik zie ook ineens de verkleving tussen ik en jij. Ik, het kind, en jij, de ouder. Daar zit ook een verkleving. Dat is ook verkleefd, dat is verstrikt, is dat.
Ja, enorm.
En door de label emotionele mishandeling eraan te geven, haal je die verstrikking, de ik en de jij, het kind en de ouder, haal je als het ware uit elkaar.
Ja,
die twee posities zet je tegenover elkaar in plaats van dat ze in elkaar vervlochten zijn.
Ja, nou ja, wat je ziet bij emotionele mishandeling, daar kun je één op één het woord parentificatie opplakken.
Ja. En we moeten wel even uitleggen hoor, wat parentificatie is.
Parentificatie is, als ik hem heel simpel zeg, is dat het kind terechtgekomen is in een positie die had ingenomen moeten worden door de ouder.
Ja.
Dus het kind is door de ouder betrokken bij een emotioneel proces wat van de ouder was. Wat bij de ouder hoorde.
Ja.
Wat niet bij het kind hoorde.
Ja.
Wat ook niet van het kind was. Dus het kind is eigenlijk opgezadeld met een emotionele lading die hoorde bij de ouder.
Ja, en wat je vaak ziet is dat de ouder wordt het kind en het kind wordt de ouder.
Nou ja, wat je in ieder geval ziet is dat het kind in een positie komt dat hij denkt dat hij verantwoordelijk is voor dat stuk van de ouder.
Ja, voor het emotioneel welzijn van de ouder.
Ja, dus dat kind gaat de emotionele lading van de ouder dragen. Dat wat de ouder in het leven niet aan kan, dat waar de ouder in het leven niet tegen is opgewassen, dat pakt het kind over. Dat gaat het kind meedragen. Het gaat de ouder meehelpen dragen om het leven aan te kunnen.
Ja.
Of om de situatie aan te kunnen.
Ja.
Of om de vader aan te kunnen of om de moeder aan te kunnen.
Ja.
Whatever, weet je. Of de opa of de oma. En dat is een positie die niet hoort bij het kind. Daarin raakt het kind zijn ik kwijt en daarin raakt het kind zijn autonomie kwijt. En daarin raakt het kind zijn natuurlijke positie kwijt. En
wat overigens ook zo is voor de ouder.
Ja.
Die dat toestaat dat het kind die verwisselde positie inneemt. Daarin raakt de ouder ook zijn ik kwijt en ook zijn autonomie kwijt en ook zijn authenticiteit kwijt.
En die is het al kwijt.
Ja, is het al kwijt.
Die is het al kwijt.
Ja.
En die verwarring, die verkleving, die verstrikking, dat noemen we parentificatie.
Ja.
En emotionele mishandeling gebeurt altijd in een situatie van, als het is tussen de ouder en het kind, hè, de emotionele mishandeling, dat is altijd één op één gekoppeld aan parentificatie.
Nou, daar had ik het voor deze podcast met je over, of dat zo is. Want je kan nog wel meer voorbeelden, denk ik, noemen van emotionele mishandeling. Maar jij zei net, want dat, je maakt wel een mooi bruggetje, van de... ik weet even niet meer precies wat je zei, dan moet ik het terughalen, maar dat kan even niet nu. Maar waar het op neerkomt is van, wanneer gebeurt volgens mij emotionele mishandeling, wanneer vindt dat plaats, is als de ouder zijn ongeheelde stukken niet geheeld heeft. Nou, dat lijkt een, dat is wel een beetje een open deur. Maar die ongeheelde stukken, die worden uitgeleefd in de relatie met het kind.
Ja, en dan is het...
Kijk, en ik zeg dus letterlijk uitgeleefd.
Ja, dus dat is een correctie op het voorgaande. Emotionele mishandeling gebeurt binnen parentificatie.
Dat
maar,
is waar.
Maar is niet altijd parentificatie.
Precies, een koe dat, is een dier, maar een dier is geen koe.
Nee, daar heb je, ja, dus dat was de absoluut. Dus precies. Daar heb je gelijk in. Want de ouder die zit met een stuk zelfhaat. Dus de ouder die zit met een daar waar geen zelfliefde is.
Nou, de ouder heeft zijn of haar ouder gemist. De steun van diens ouder gemist. Waardoor die in het, nou ja, weet je, in de, ik zou bijna zeggen, in het verlangende kind komt aan gedragen worden. Maar wel zo, waarin dat gat zo groot is, dat dat kind dat gat op moet vullen.
Ja, dan heb je het weer over parentificatie. Dat is alweer parentificatie. Ik wou het even hebben over het stuk waar parentificatie niet plaatsvindt, maar waar de ouder gewoon een regelrechte klootzak of een regelrechte bitch is, gewoon omdat ze zichzelf haten.
Ja, omdat ze dat niet geheeld hebben in hun eigen leven.
Ja, nou, gewoon omdat daar een daar zit gewoon negative self-talk, negative self-belief. Ja. Dus dan hoeft er geen parentificatie plaats te vinden. Maar dan is er gewoon regelrecht naar doen tegen een kind. Ja. Een kind afzeiken.
Ja. Ja, dat noem ik wel emotionele mishandeling.
En dat is ook emotionele mishandeling.
Laten we dat ook
gaan doen. Dat is ook emotionele. Maar dat heeft dan even niks te maken met parentificatie.
Nee, maar ook daarin zie je dus dat het voor het kind en later dus de volwassenen, want wij komen in onze klanten zijn alleen maar volwassenen, dat het dus goed is wat is van mij en wat is van de ander. Dus die... Dus dat die verstrikking, die verkleving van ik en de ander, in dit, het kind en de ouder, dat die uit elkaar wordt gehaald. En dat je echt letterlijk kan zien van, dit ben ik en dat is de ouder. Dit is wat ik kon dragen en wat ik redelijkerwijs als kind kan dragen. En dat is wat de ouder moet dragen.
Ja.
Om het even heel theoretisch neer te zetten.
Wat je eigenlijk altijd ziet bij een emotioneel, maar ook seksueel, maar ook lichamelijk mishandeld kind, is dat de ik beschadigd is.
Ja.
Dat de ik zich niet kan afschermen. Ja. Dus dat die scheiding tussen ik en jij weg is.
Ja.
Dat een kind letterlijk open is.
Ja.
Het zijn hele open kinderen die zichzelf emotioneel heel moeilijk kunnen beschermen. Of het zijn kinderen die zichzelf juist extreem beschermen. Die zich volledig afschermen.
Die ingekapseld zijn.
Ja, die ingekapseld zijn. Maar dat is ook omdat ze het niet aankunnen.
Ja.
Omdat ze het contact, de openheid, het open, normale, uitreikende contact, die uitreikende beweging naar de ander, niet kunnen maken.
Ja.
Het zijn dus kinderen die of volledig uitreiken en niet naar binnen kunnen reiken. Dus letterlijk.
En te veel uitreiken.
Veel te veel uitreiken. Dus zichzelf echt niet kunnen afschermen.
Ja.
Dus alles komt binnen en alles gaat over ik. En alles wordt op ik betrokken. Het is echt de bedrading is van de elektrische leiding af.
Het gaat altijd over mij. Weet je, het ligt aan mij. Het gaat over mij. Ja. Het zal wel door mij komen.
Ja. En ook altijd degene zijn die het moet oplossen en die het moet dragen. En die dat oververantwoordelijk, over alert, over
altijd aanstaan.
Altijd aanstaan. Altijd,
er is geen uitknop. Ja. Dus die knop van aan is ingedrukt. En dat zeggen we ook altijd tegen onze klanten. Van jouw knop is ingedrukt en die is nog nooit weer uitgedrukt geweest.
Klopt. Dus dat is één uitingsvorm. En de andere uitingsvorm is dat extreem niet uitreiken.
Ja, waardoor de knop uit is ingedrukt. Waardoor de knop aan niet meer ingedrukt kan worden.
Ja. Ja. Het lijken twee verschillende...
Het zijn twee verschillende uitingen van
dezelfde stok. Precies. Het zijn twee uiteinden van dezelfde stok.
Ja.
Ja. En dat, ja, waarom is dat bij de een zo en bij de ander zus? Ja, dat heeft ook te maken met karakterstructuur.
Ja, dat geloof ik ook. Ja. Jij had het nog even, nu had je het ook weer over gezond. Wat is nou gezond? Hè? Dat zei je ook al even eerder. Van wat is nou gezond? Wat is gezond afschermen? Wat is gezond? Gezonde relatie? Wat is ongezond in dit geval en wat is gezond? Ongezond is volgens mij altijd. Wat ik zie bij onze klanten, is dat het waar zij mee te maken hebben gehad, zijn ouders die hun ongeheelde stukken hebben uitgeleefd. Ja. Onbewust of bewust. Het is niet altijd, want dat wil ook nog wel eens bij onze klanten. Ik zie dat regelmatig, dat als we dan zeggen van het is emotionele mishandeling en ze geven dat schoorvoeten toe, dat er ook bijna direct zoiets komt. Ja, dat hebben ze niet expres gedaan. Nee, maar dat zeggen we ook altijd. Dat is helemaal niet waar het over gaat. Het kan hartstikke onbewust zijn en tegelijkertijd is het wel gebeurd.
Nou ja, weet je, dat is voor een kind natuurlijk het allermoeilijkste. Ook de volwassenen die het zijn innerlijk kind moet laten toegeven. Het allermoeilijkste is voor een kind om toe te geven dat de ouder fout was.
Ja.
Dus loyaliteit met de ouder verbreken. Zeker met de mishandelende ouder. En ja. Mishandelend in de zin van de ouder die jou heeft gezogen in de... die jou uit de kindpositie heeft gezogen. Die jou mee heeft gezogen in zijn of haar onvermogen.
Ja.
Om toe te geven, om te zien voor het kind dat dat fout was.
Ja.
En om dat ook zo te betitelen, om te zeggen van... Dat heeft mijn moeder fout gedaan. Dat heeft mijn vader fout gedaan.
Maar ook dus op een moment zeggen. Dat heb jij fout gedaan, mama.
Ja.
Dat heb jij fout gedaan, papa.
Ja, dat is nog een stap verder.
Precies, dat is nog een stap verder.
En dan, dat hoeft nooit per se één op één tegen de ouder in real life. Maar alleen al dat zeggen.
Dat hardop zeggen.
Mama, dit heb jij fout gedaan. Mama, dit had jij niet mogen doen.
Mama, ik was het kind. Ik was een kind en jij was de ouder.
Ja, dat is voor...
En daar waar we mama noemen, kan ook papa zijn.
Ja, dat is het allermoeilijkste voor een kind wat in die verstrikking is gezogen, in die verkleving zit. En om dat weer uit elkaar te trekken, om dat weer los te maken. Die loyaliteit te breken, verbreken.
Precies.
De ongezonde loyaliteit.
Want het is bijna alsof je gaat scheiden op dat punt.
Dat is ook zo.
Nou ja,
dat is ook zo.
Get the picture. De meeste mensen die gaan scheiden, die moeten door een rouwproces van boosheid, verdriet, ontkenning, weet je, in welke volgorde je dat ook maar hebt. Ja. Maar die moeten door een rouwproces heen. En in eerste instantie denken ze dat de relatie het nog wel gaat redden. Nou ja, weet je, het kan nog wel. Totdat het op een gegeven moment zo erg is dat ze zegt van, nou weet je, nu ga ik scheiden. Maar dit is en dat is exact wat er ook plaatsvindt bij deze relaties, om het maar even zo te noemen.
Bij de oude kindrelatie.
Bij de oude kindrelatie waar emotionele mishandeling
Heeft plaatsgevonden,
ja. Is dat het kind heel vaak nog zegt, nou weet je, zo erg was het niet. Ja, weet je, ik kon het ook best aan. Nou ja, weet je, niet zo handig van mijn vader of van mijn moeder. Maar ik begrijp het ook wel, want zij hebben ook lastige ouders gehad. Zij hebben ook een lastige jeugd gehad. Of zij hebben ook in een zware periode gezeten. Mijn vader werd werkloos, mijn moeder werd ziek, weet je. Nou ja, noem alle riddels maar op. Dus dat je heel lang nog volhoudt, totdat op een gegeven moment je niet meer het vol kan houden, niet meer vol wil houden. En dat je, en dan moet je dus die loyaliteit verbreken. En dat is dus bijna alsof je gaat, weet je, ik ga scheiden van jouw mama. Jij blijft nog steeds mijn mama, maar ik ga scheiden van jou, waardoor ik weer kind kan worden.
Nou, wat je in feite doet, en dat zien mensen pas, niet als je in het proces ziet, maar dat zie je, dat kan je ook pas zien achteraf. Waar je van scheidt, is eigenlijk het ongezonde stuk in jezelf.
Ja.
Dat is de beweging. Uiteindelijk door te scheiden van dat stuk in jezelf, kom je weer in je power, kom je weer in je kracht en kom je ook weer in je ik.
Ja, kom je echt letterlijk weer in je ik. En ga je je ik voor het eerst, je zegt kom je weer in je ik, maar je gaat ook voor het eerst je ik ontmoeten. Ja. Wie ben ik nu eigenlijk? Ja. Want dat zie je.
Wie ben ik los van die verstrikking?
Precies. Want wie
ben ik los van mijn moeder?
Ja, wie ben ik los van die relatie? Als je even weer parallel trekt met weer de liefdesrelatie. Wie ben ik? Daar zien heel veel mensen ook vervolgens weer tegenop. Dat is een proces. Ja, waarin voor de een zal zeggen, oh heerlijk, ik kan mezelf opbouwen. Ik kan mijzelf opnieuw uitvinden. En de ander zal zeggen, ja, dat vind ik zo spannend.
Dit is doodeng.
Het is echt letterlijk doodeng.
Nou, sterker nog, het is levensbedreigend.
Ja.
Het is levensbedreigend. Want je bent letterlijk, je bent zo ingezogen in dat ongezonde patroon. Om jezelf daar los van te maken.
In die verkleving, in die verstrikking. Ja. Dat is eigenlijk, als je een beeld wil. Je luistert hier in jullie beeld, dan is dat denk ik het makkelijkste beeld.
Ja. Kijk, want dat zijn ook relaties waarin mensen zeggen, ja, maar mijn moeder is mijn beste vriend. Mijn vader is mijn beste vriend. En nou is het niet
als
zo.
Als er iets met, als ik ergens tegenaan loop, dan bel ik heel, dan is mijn moeder er altijd voor mij.
Ja, mijn moeder luistert, mijn moeder is er en ik ben er altijd voor mijn moeder, ik ben er altijd voor mijn vader.
Ja.
En wat we niet zeggen, dat is belangrijk, dat level van intiem zijn met je ouder a priori slecht is. Dat hoeft helemaal niet.
Nee, maar we hebben het nu over de relaties waarin de verstrikking plaatsvindt.
Ja.
En waarin de rolverwisseling plaatsvindt.
Ja.
En waarin jij zorgt voor, jij als kind, dus we hebben het niet over. Kijk, als jij mantelzorger bent, dan zorg je ook, en jij zorgt voor je ouders, dan is dat niet dat er een parentificatie plaatsvindt. Het gaat over dat het innerlijk kind, de jonge jij, die voor jouw ouders zorgt. En de jonge jij in jou als volwassene, die voor de ouders zorgt.
Ja. Ja.
En dat is iets anders als mantelzorgen, om het maar even zo te zeggen.
Ja, kijk, dit is een onderwerp wat heel gauw irritatie oproept bij mensen als ze dit horen. Ik kan me voorstellen als je dit gesprek hoort, dat je ook zoiets hebt van, ja hallo, je kan toch wel bevriend zijn met je ouders, je kan het toch wel ontzettend goed hebben met je ouders. Ja, natuurlijk. Maar dat is niet waar dit gesprek over gaat. Dit gesprek gaat echt over ongezonde relaties.
Ja.
Niet over gezonde relaties.
Of ongezonde delen in de relatie met je ouder.
Ja.
Maar waar het over gaat is, dat.
Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ongezonde delen.
Ja, want het hoeft niet in zijn
in de hele relatie.
Nee. Maar het kan ook op delen zijn.
Ja.
Maar waar het om gaat is dat het innerlijk kind zich niet vrij voelt om de ouder emotioneel niet bij te staan. Dus het innerlijk kind voelt zich niet vrij om zelf in zijn kindstuk te bewegen. Om zelf het kind te zijn. Omdat het innerlijk kind altijd alert is op die ouder van wat heeft papa of mama nodig? En hoe kan ik er voor papa of mama zijn? Dat is waar het over gaat. En als je nu volwassen, als je in je, in je volwassen lichaam, om het maar even zo te zeggen, huist dat innerlijk kind nog in jou. Als je dit patroon niet hebt doorbroken, huist dat innerlijk kind nog in jou, die nog steeds emotioneel voor vader of moeder zorgt.
Nou, wat ik er tegenover wil zetten, om het misschien scherper te maken, de ouder die jou wel de kindpositie geeft. De ouder die verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar emotionele leven, die dat zelf als volwassene draagt, die daar autonoom in is, en die jou je kindpositie geeft. Dus de idealen, en dat doe ik echt met mijn vingers, maak ik aanhalingstekens, want wat is ideaal en wat is normaal? Dat zijn wat mij betreft hele wijde begrippen.
Nou ja, dan kom je op dat gezonde van de geheelde stukken.
Nee, even terug. Die ouders. De ouder die de ouderpositie volledig inneemt en die jou je kindpositie laat innemen, waar geen verstrikking plaatsvindt.
Kan je daar een voorbeeld over geven? Want dat is namelijk, dat zeggen we al eerder in deze podcast, je bent zo verkleefd, je bent zo ingezogen, zo verstrikt, dat je dus niet eens meer kan zien wat ongezond is en wat gezond is. En gewoon letterlijk niet meer kan zien.
Een ouder die op welke manier dan ook jou kan laten voelen, maar ook tegen je zegt en je ook kan laten zien, ik ben de ouder en jij bent het kind. Een ouder die jou laat voelen, hier ben ik verantwoordelijk voor als ouder. Jij bent kind en jij bent hier niet verantwoordelijk voor. En dan heb ik het niet over de ouders die zeggen, zou je je mond willen houden, want als volwassenen aan het praten zijn, hebben kinderen hun mond te houden. De oude opvoedingsstijl, mm-hmm. Daar heb ik het niet over. Ik heb het echt over, bijvoorbeeld, laten we een voorbeeld nemen, mm-hmm. om het duidelijker te maken. We hebben een gescheiden situatie, een gescheiden moeder, mm-hmm. die 2 kinderen heeft en die het financieel zwaar heeft. Onder andere omdat papa, of de ex, niet financieel bijdraagt. Het kind, de kinderen, zien dat lijden van de moeder. Ja. Zien hoe zwaar de moeder het heeft. Ze moet het in haar eentje doen. Die vinden dat oneerlijk. Kinderen vinden dat oneerlijk. Want die zien dat papa geld zat heeft. Dat papa een nieuwe vriendin heeft. Dat papa het prima heeft. En die zien moeder struggelen. De moeder kan daar op 2 manieren mee omgaan. Die kan dat dragen, dat lijden dragen, die zwaarheid dragen, die kan dat dragen als volwassene en de kinderen daar buiten houden. Voor zover dat kan, hè, want kinderen zijn niet gek, kinderen zien dat echt wel. Die zien echt wel dat moeder dat moeilijk heeft. Op het moment dat moeder openlijk vader gaat bashen, moeilijk, op het moment dat moeder openlijk gaat lijden.
Openlijk gaat lijden. Ik weet niet hoe ik hieruit moet komen.
Ja. Dan zuig je eigenlijk een kind.
Ja.
In jouw emotionele gevecht. Ja. In jouw emotionele strijd. En in jouw, dan zuig je een kind daarin.
Ja.
Dan gaat een kind meehelpen om voor mama te zorgen.
Ja.
Daar ontkomt een kind niet aan.
Nee.
Ik geef het iedere moeder te doen. Hè, die gescheiden is. Die het financieel moeilijk heeft. Die 2 kinderen heeft om parentificatie tegen te gaan. Dat is bijna onmogelijk. Want wanneer huil je? Of wanneer zucht je? Of wanneer
Wanneer praat je met vriendinnen,
ja,
om even je verhaal te vertellen? Doe je dat waar de kinderen bij zijn of niet? Jij hebt het nu over een gescheiden situatie. Maar het zou ook natuurlijk kunnen zijn de afwezige partner, hè? De altijd afwezige partner. Dat er nog wel een huwelijk is, maar dat de partner altijd aan het werken is of altijd echt emotioneel afwezig is. Daar worden daar worden kinderen natuurlijk ook heel snel in meegezogen. Want de partner die daar last van heeft, laten we het even man-vrouw doen. Als de man de afwezige man is en de moeder heeft daar last van, de vrouw heeft daar last van. Weet je, zo'n zucht alleen al, hè? Zo van, je vader is aan het werk. Ja, jammer hè, dat je vader er nu niet is, terwijl wij nu met z'n drietjes eten. Dat zijn hele subtiele zinnen. Of als papa wel in de kamer zit, dat mama kijkt naar papa. Of dat het kind stuurt zo van, vraag je vader maar even of die dat, zodat hij er ook eens een keer bij komt. Weet je, het zijn allemaal hele subtiele zinnen waardoor een kind direct ingezogen wordt.
Nou ja, wat je feitelijk vraagt van het kind, wees disloyaal aan je vader en wees loyaal aan mij. Kies voor mij.
Ja.
En kies tegen vader.
Ja.
Dus je brengt een kind in een loyaliteitsconflict.
Ja.
En als een kind met jou meegaat en dus kiest voor jou en kiest tegen de vader, dan zuig je dat kind dan mee in een stuk wat bij jou hoort, wat niet bij het kind hoort.
Nou ja,
het is heel subtiel.
Het is heel subtiel. Je ziet het natuurlijk heel vaak bij ruziënde ouders, dat er een kind is die voor papa of mama gaat staan. Dus maar net wie dominant is van beide.
Nou, een kind kiest voor de zwakkere.
Kind kiest voor de zwakkere.
Een kind wil beschermen.
En niet alleen in die situatie, maar alles wat aanleiding gaf tot die situatie, daar gaat het kind zich emotioneel onbewust mee bemoeien.
Ja.
Oftewel, die gaat dan dus zorgen voor die ouder. En die gaat loyaal zijn aan die ouder en kan niet meer loyaal zijn aan de ander.
Kijk, op het moment dat de ouders niet allebei in een autonome volwassenenpositie staan, dan van waaruit ze handelen en opereren, dan gaat een kind zich al daarmee bemoeien.
Ja.
Dan gaat een kind dat al zien. Dus het is heel subtiel. Maar je hebt daar gradaties in. Je hebt daar enorme gradaties in. En de gradatie die we natuurlijk vandaag waar we het over hebben, is dat het zo uit de klauw loopt dat het emotionele mishandeling wordt. En nog een keer, waarom emotionele mishandeling? Omdat je het kind in een positie brengt, permanent, waar het kind niet meer kind kan zijn. Maar waar het kind zich verantwoordelijk voelt voor jouw levensgeluk.
En wat je later in een volwassen leven ziet, als je in een relatie bent, dat je niet een autonome plek, een autonome ik-plek in kan nemen in de relatie. Dan wel, je gaat heel erg voor de relatie zorgen. Dan wel, je staat eigenlijk alleen in de relatie. Je bent... twee eenheden in de relatie, omdat je je niet kan binden. Omdat je ook helemaal niet weet hoe je in relatie moet komen.
Klopt.
Wat is, om tot slot, hè, Briant, want ik denk dat we er alles wel over gezegd hebben, het belang van het dus onderscheiden van emotionele mishandeling, is dat je dus leert te zien waar is mijn ik verkleefd met de ander. Mijn ik verkleefd met de ouder. En waar, op welk onderdeel van de kind-ouder relatie. Van ik in relatie tot mijn ouder. Om echt terug te gaan naar die basis. En om vervolgens de beweging te maken van, ik als kind sta op een eigen plek en de ouder als ouder staat op een eigen plek. En ik sta mijzelf, ook al is het alleen maar theoretisch, ik sta mijzelf toe om op mijn ik-kindplek te gaan staan. Op mijn kindplek te gaan staan. En wat behoor ik dan logischerwijs te dragen En wat behoor ik dan niet te dragen?
Ja, maar dan heb je al enorme stappen gemaakt.
Nee, dat is waar. Maar gewoon om even in deze podcast even aan te geven welke bewegingen het er zijn. Want ik wil één opmerking van jou nog even in de sessie van deze week. Niet in de sessie, maar die je daarna zei.
Je bedoelt naar aanleiding van een coaching sessie?
Ja, ja. Dat jij zei van dat wat jij jezelf als ouder niet toestaat dat jouw kind, dus letterlijk, hè, jij als volwassene niet toestaat dat jouw kind meemaakt, sta je heel gemakkelijk toe dat jouw innerlijk kind dat heeft meegemaakt, dat jouw jonger zelf dat heeft meegemaakt bij jouw ouder. Je moet het even herhalen in jouw woorden, ja, maar dat was namelijk heel duidelijk.
Dan moet je de situatie schetsen. Het was een sessie waarin we werkten aan parentificatie, aan het ontvlechten van de verstrikking, van de verkleving. En degene zei van, weet je, dat wat mij is overkomen als kind, dat kan ik totaal niet tolereren als mijn dochter dat zou overkomen.
Ja.
Dus wat daar is een gezonde kijk op wat ongezond is voor dat kind.
Ja.
Voor haar kind.
Ja. En ook een gezonde kijk op, ik ben ouder en zij is het kind.
Ja.
Ja.
En ik heb mijn kind te beschermen.
Ja.
En ik heb mijn kind ook af te schermen.
Ja.
Maar, zeg maar, de absoluutheid waarmee ze haar eigen kind beschermt, met diezelfde absoluutheid kan ze niet haar eigen innerlijk kind beschermen.
Ja. En niet eens, en ook niet zien dat zij die bescherming dus niet heeft gehad.
Zo, hoe onbeschermd ze is geweest, ja, als innerlijk,
ja,
kind.
Ja.
Nou, dat is de verstrikking, ja, dat is de verkleuving.
Ja, maar dat is wel, toen je dat zo zei, dacht van, oh ja, wauw, dat is wel echt, ik ben niet geparentificeerd, dus ik moet eigenlijk, ik weet wat parentificatie is en ik kan ermee werken, weet je, dat is gewoon jarenlange ervaring, maar ik kan, jij kan het iets beter verwoorden dan dat ik dat kan.
Nou ja, weet je, ten eerste, ik heb het meegemaakt,
ja.
Ik ben een geparentificeerd kind,
ja,
geweest,
ja.
En ik heb jaren gewerkt aan het ontvlechten van die,
ja,
verstrikking.
Ja.
Ik ben daar zelf voor in therapie geweest.
Ja.
En ik weet hoe lastig het is om de loyaliteit met de mishandelende ouder.
De emotioneel mishandelende ouder?
Ja, om de loyaliteit te verbreken.
Ja.
Man, dat is.
Om te scheiden,
ja,
van die ouder.
Dat is echt een reis geweest en een gevecht geweest.
Ja.
En ik herinner me een moment waarop het voor mij duidelijk was dat er echt iets begon te verschuiven. Ik denk dat ik dit wel eens eerder heb verteld. Mijn moeder, oh ja, had last van haar voet.
Oh ja, ja, ja.
En ik was haar voet aan het masseren.
Ja.
En toen hadden we het zo, ja, zoals dat gaat, hadden we een moeder-kind gesprek. En toen hadden we het over lichamelijke mishandeling. En toen zei mijn moeder, ja, God, dat wat ze nu lichamelijke mishandeling noemen, dat heet, oh nee, een kind slaan, dat noemen ze nu lichamelijke mishandeling.
Ja.
En mijn moeder heeft mij heel veel geslagen. Mijn moeder was heel duidelijk, mijn moeder had losse handjes en kon er flink op losmeppen. Dus ik werd gedisciplineerd met lichamelijke straf. En ik weet nog dat ik de tegenwoordigheid van geest had om te zeggen van, ja mam, dat heet nu kindermishandeling. Maar dat was het toen ook.
Ja.
En ik herinner me nog dat zij toen echt stil viel. Zo van, shit. Zij realiseerde zich toen, dat kon ik zien, dat kon ik ook voelen. Zij realiseerde zich toen van, oh fuck, wat ik dus met mijn kind heb gedaan, was kindermishandeling. En dat was ook zo. Je daar, met de kennis van nu, als ik kijk de hoeveelheid en het gemak waarmee ik werd afgeranseld. Mattenkloppers, pollepels, dweilen, het maakt allemaal niet uit. Dat was kindermishandeling. En ik kon me wel herinneren dat dat erg was en dat ik dat erg vond. Maar ik kon niet zien wat voor verwoestende uitwerking dat heeft gehad op mijn zelfvertrouwen, op mijn eigenwaarde, op dat hele scala van het geparentificeerde kind.
En jij zegt
dus om dat los te maken, ik heb dat bij mezelf, ik heb dat losgemaakt. Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik nu geen relatie meer heb met mijn moeder. Dat ik er gewoon helemaal ook niet meer zie. En dat dat oké is, dat goed is.
Wat trouwens niet altijd de outcome is van het loslaten van de loyaliteit.
Totaal niet. Nee. Totaal niet. Ik bedoel dus niet, dat heeft er niks mee te maken. Dit heeft nog.
Nee, maar ik zeg het even voordat iemand denkt van,
ik moet dus mijn vader of moeder nooit meer zien. Nee,
en dan wordt het wel helemaal levensbedreigend.
Ja, maar dat is ook niet waar. Dat feit dat ik uiteindelijk haar nu niet zie, heeft nog een heleboel andere oorzaken. Ja.
Maar jij zegt van op dat moment dat jij haar voeten masseerde, want dat was een kantelpunt, zeg jij?
Nou, dat ik kon noemen, hey mam, maar dat was het dus vroeger ook. Dat ik die tegenwoordigheid van geest had om de link te leggen tussen wat men nu kindermishandeling noemt, dat was het dus vroeger ook.
Maar als ik er naar luister, gebeurde er op dat moment ook dat jij op jouw positie bleef en dat jij haar op haar positie zette.
Ja.
Dus jij, het kind, zij de ouder. En ook al zette zij zichzelf niet in de oude positie, jij zette haar op dat moment in de oude positie. Ja. Waardoor jij ook direct jouzelf op de kindpositie zette. En waardoor jij ook als kind mocht zijn. En waarin je dus ook als kind mag voelen wat je daarin voelt.
Wat mij is overkomen, ja.
Precies. Ja. Ja, maar ik denk dat, even in het kader van deze podcast, dat vind ik namelijk een duidelijke beweging die je dan zegt.
Ja, mooi. Ja.
Nou, heb je vragen over, weet je? Stel ze ons.
Dit is een...
Want dit is best een taai onderwerp, als je hierin zit.
Het is een explosief onderwerp.
Ja.
Parentificatie is een taai ding.
Ja.
En het mooie is, dat zien we dus ook. Je kunt prachtig uit die verstrikking.
Ja.
Maar dat is een proces.
Ja, dat is
en
een proces.
Eén ding, dit kun je niet in je eentje.
Nee. Nee.
Daar heb je echt iemand bij nodig.
Nee, maar dat is zo verkleefd.
Ja.
En zo verstrikt. Daar zit je in die verstrikking, zit je middenin. Als je, ga maar een kluw na. Weet je, je zit er echt in. En dat kan je niet zien. Dat is... Nou ja, dat weten we inmiddels uit de praktijk.
Ja, je kunt een hoop zelf. Ja. Je kunt een hoop doen aan zelfheling.
Ja.
Maar parentificatie, dat los je niet alleen.
Nee, er is een hoop fysiologie zit daarbij.
Ja.
Ja, en loyaliteit. Ja. All right, heb je vragen? Je bent van harte welkom.
Ja, zeker.
En dan hebben we toch nog even een nabrander. Iets wat we nooit doen.
Nou ja, we waren eigenlijk al klaar met die podcast. En toen kwam er eigenlijk een nieuw gesprek op gang.
Ja,
of een vervolggesprek.
Ja, want ik zei van... of jij zei, jij hebt geen last van parentificatie gehad. Of jouw moeder was ouder.
Ja.
En ik zei van...
Oh, jij noemde een voorbeeld.
Ja, want ik zei van, ik denk iets van 10 jaar geleden of zo, zei ik een keer tegen mijn moeder van, kunnen wij niet eens een keer als volwassen vrouwen met elkaar in gesprek? Want ik miste eigenlijk altijd dat wij gewoon als volwassen vrouwen met elkaar in gesprek gingen. En toen zei mijn moeder de legendarische woorden van... Nou nee hoor, van ik ben de moeder en jij bent het kind. En toen... Ik vroeg me dat ook af tijdens de podcast. Maar ik dacht van nee, ik moet het gewoon niet noemen. Ik weet ook niet waarom. Maar ik dacht van, is dat nou... ik weet wel, ik ben niet geparentificeerd. Weet je, dat was heel duidelijk. Ouder kind bij ons thuis. Ik heb ook niet die verstrikte loyaliteit. En tegelijkertijd, het is ook een beetje het wegzetten. Jij had daar, ik weet nog niet.
Nou, wat je ziet, kijk, je hebt dus die, je hebt, je hebt, Je kunt hebben die verstrikte relatie met je ouder, waarin het kind geparentificeerd is. Of je hebt, en ik maak hem nu heel zwart-wit, hè, er zijn nog duizenden grijzen. Maar goed, om het onderwerp ook op de kaart te zetten. In die relatie die jij had met jou, met name je moeder, daarin was jouw moeder heel erg de ouder.
Ja.
En was jij het kind.
Ja.
En wat ik zei van, wat dat, waar het in de verstrikking en de verkleving zo warm kan zijn en zo dichtbij kan zijn en zo intiem kan zijn, daar kan in die rol waar de ouder echt de ouder is en het kind echt de kind is, daar kan ook kou in terechtkomen.
Oh, dat is wat je zei. Oh, wat grappig. Die heb ik nooit zo gezien.
In die relatie kan kou komen.
Ja, maar dat was in onze relatie ook zo.
Ja.
Ja.
Ja. Want een stuk van die intimiteit en een stuk van die emotionaliteit, daar is geen ruimte voor.
Nee, er is letterlijk geen samen.
Veel minder.
Nou ja, in dit stuk.
Veel minder. Veel minder. Er is nog een andere relatie, hoor. Daar kom ik zo meteen op. Maar even naar die relatie. Wat jij ziet dat er bij jou heeft plaatsgevonden, is dat enorme verlangen. Zie mij, hoor mij, herken mij en erken mij.
Ja.
Dat heeft niet plaatsgevonden.
Ja, ja, klopt.
Dus dan is er geen parentificatie, maar dan is er dus dat. Dan,
ja.
is er het verla- dan was er dus afstand.
Ja.
Dan was er een te grote, misschien zelfs een te onnatuurlijke afbakening tussen de ouder en het kind. En dan krijg je waar het kind eigenlijk altijd verlangt van, zie mij, hoor mij, herken mij, herken mij.
Ja, klopt.
Dat is dan geen emotionele mishandeling. Maar het heeft het kind emotioneel ook geen goed gedaan.
Nee. Ik heb dat als volwassen vrouw. Nou ja, weet je, ik ben nu 60, dus als het 10 jaar geleden is, was het rond mijn 50ste. Whatever, 45, 55 of zo. Vond ik zo raar. Ik heb het zo raar gevonden dat ik nooit gewoon een gesprek van vrouw tot vrouw met haar kon hebben. Al was het maar over ongesteldheid. Zelfs dat was niet mogelijk.
Nee. Ja. Nee, zij heeft die rol van ik ben de ouder.
Ja, ze heeft ten volle uitgeleefd.
Dat is een fort. Dat was bij haar echt een fort.
Ik denk dat haar overlevingsmechanisme was.
Ja.
In ieder geval voor haarzelf, hè?
Ja, ik denk ook dat ze het zo geleerd heeft.
Ja. Maar je had nog een derde, zei jij?
Ja, ik denk altijd aan Engel. Engel, de Canadese Engel,
oh, okay.
Die we ooit in het vliegtuig naar Bali hebben ontmoet.
Ja.
5 jaar geleden.
Ja.
Als ik kijk hoe, hij is getrouwd met Theresa. En als ik kijk hoe die hun kind opvoeden, hun zoon. Dan zie ik dat zij heel erg werken vanuit parenting by example. Dus ik zie dat kind enorm wordt gestimuleerd, enorm wordt gedragen, emotioneel gedragen, door twee ouders die zichzelf kunnen dragen.
Ja.
Die zichzelf emotioneel kunnen dragen.
Ja.
En als ik kijk hoe
daar zit natuurlijk wel een key, hè?
Daar is de key, that's the key.
Ja, that's
ouders
key.
Die zichzelf emotioneel kunnen dragen, die kunnen hun kinderen een vrijheid en een ruimte geven, maar ook een steun geven.
Ja.
Die maken dat kind zich heel veilig voelt in zijn wereld en in zichzelf.
Ja, voor hun zit denk ik wel een uitdaging. En heb ik het niet over hun specifiek, of over die vrienden. Maar wel de uitdaging van, laat ik mijn kind ook los. Laat ik mijn kind ook los en laat ik mijn kind ook, nou ja, tegen de muren oplopen waar een kind ook gewoon simpelweg tegenop moet lopen.
Ja,
gewoon de muren des levens.
Ja, laat ik mijn kind op zijn bek gaan.
Precies.
Ja.
En ben ik er dan niet gelijk, maar ben ik er wel als holding space, waardoor het kind ook zichzelf weer op kan. Dat het kind zelf weer op kan staan.
Ja, ben ik er ook voor de holding space van je mislukkingen, en je pijn en je lessen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk voor iedere ouder een hele grote uitdaging.
Ja. Nou ja, dit als nabrander, want we wilden jullie dit toch niet onthouden.
Ja, en we realiseren ons dat er over dit onderwerp nog zoveel meer te zeggen is. En dat het net zo kleurrijk is als het aantal ouders en het aantal kinderen.
Ja, dat is ook waarom dat we zeggen, heb je vragen hierover? Je bent van harte welkom.
Ja.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij jezelf ook graag innerlijk bevrijden? Boek dan een gratis gesprek met ons via briant-en-yaldara.nl of ontmoet ons op social media op Briant en Yaldara. We zien je daar graag.
En verder vinden we het fijn als jij dit een waardevolle podcast vindt, dat je een review achterlaat, zodat we meer mensen kunnen helpen bij hun reis naar innerlijke bevrijding.